Gemeente namens de kerkraad een paar mededelingen. Vandaag is er een extra collecte ten behoeve van de zending. Volgende week zal er voorbereiding zijn op het heilige avondmaal. En aanstaande dinsdag om 19:30 zal er weer bijbelkring zijn. Gemeente, dan nog even een mededeling en tegelijkertijd ook een dringend verzoek. Er is al eens eerder aandacht aan gegeven in het kerkblad wat betreft het parkeren van auto's tijdens de kerkdiensten. Nu zijn er weer klachten gekomen van buurtbewoners die soms hun uitrit geblokkeerd vinden als ze eruit moeten. En dat is wel eens een keer geweest dat iemand naar het ziekenhuis moest en dat de buren toe moesten rijden. Die dingen moeten niet gebeuren. Daarom verzoekt de kerkraad u dringend om op te letten waar u parkeert en houdt u ook in dat opzicht aan de verkeersregels. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 24e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op en die zal door Heren gunst geleid en wat er verder volgt. 24 vers 2 en vers 3. Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit de profetieën van Maleachi, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 6. Maleachi 3, de versen 1 tot en met 6. En na de schriftlezing zingen we Psalm 94, het 5e vers. Zou dan de schepper die onze oren geplant heeft zelf niet kunnen horen? 94, vers 5. Maleachi 3. Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der heerscharen. Maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep van de voller. En hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. Hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen. Als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot jullie ten oordeel naderen. En ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degene die valselijk zweren en tegen degene die het loon van de dagloner met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere der heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd.
Thank you.
Gemeente, wij lezen vanmorgen weer verder in het boek van de profeet Zacharia. En we zijn nu toegekomen aan het vijfde hoofdstuk. De tekst voor de prediking vindt u in het vijfde hoofdstuk van Zacharia. En daarvan de eerste vier versen. Zacharia 5, vers 1 tot en met 4. En ik hief mijn ogen wederop en ik zag en ziet een vliegende rol. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Toen zeide hij tot mij, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Want een iegelijk die steelt, zal van hier volgens deze vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert, zal van hier volgens deze vloek uitgeroeid worden. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen, dat hij komen in het huis van de dief en in het huis van degene die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden van zijn huis overnachten en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. Wij zoeken Gods aangezicht en wij bidden de Heere om zijn onmisbare zegen. En wij doen dankzegging voor zuster Van Leeuwen en zuster Boeren, die beide uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Heere, onze ogen zijn op u. Aan de morgen van deze dag die gij ons geeft, mogen we samen zijn, mogen we rondom uw woord vergaderen. En wij willen over ons samen zijn allereerst uw onmisbare zegen afbidden. En zo slaan wij onze ogen op u, o Heere, totdat gij ons genadig wilt zijn. Geef dat ons naderen tot u en ons spreken tot u ook geschieden mag in de juiste gesteldheid. Niet een naderen met de lippen alleen, maar ook een naderen tot u met het hart. Niet een spreken van wat woorden die bij woorden blijven, maar dat we met onze woorden ook echt zouden mogen vertolken, Heere, wat onze diepste begeerte is en wat er leeft in ons hart. Dan past het allereerst uw naam te danken. Te danken voor al het goede wat we ontvingen, voor al de zorgen die aan ons besteed zijn, voor de trouw die elke morgen nieuw was, voor de blijken van uw goedheid, Heere. We hebben er niets van verdiend en toch was het er. En toch was het er elke dag weer, die zorg van u en die trouw. En toch hebt u geen einde met ons gemaakt, alhoewel we de dood verdiend hebben door onze zonden en afmakingen. Maar we zijn nog in het heden der genade. Gij hebt ons nog gespaard. Gij hebt ons nog gelaten in het land der levenden. En gij hebt ons nog met vele zegeningen en gunstbewijzen omringd. Heere, dat geldt ons allen. Dat geldt sommigen van ons bijzonder. Als we denken aan hen die we zojuist elkaar noemden, die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen nadat u ze daar geholpen, doorgeholpen hebt bij operatie en bij verdere behandeling. Heere, we danken uw naam voor hen en we bidden dat u het verder ook wel wilt maken met hen. Maar Heere, al hebben we dan misschien geen bijzondere zegeningen en uitreddingen achter de rug kort geleden, elke dag is er opnieuw een bewijs van dat u nog aan ons denkt en zo past het ons uw naam met dankzegging te prijzen. Maar Heere, dan zal er toch ook bij ons iets dienen te zijn van dat besef van onwaardigheid. Want inderdaad, veel kregen wij. Maar wat stond er van onze kant tegenover? En wat hebben wij tegenover u de Heere gedaan? Waarmee hebben wij u vermoeid? Waarmee hebben we uw geest smarten aangedaan? Heere, als we het van die kant bezien en gij wilt dat we er zo ook op letten, dan is er alle reden om ons voor u te verootmoedigen, om voor u te buigen. Want we waren niet die we moesten zijn en we deden niet wat we moesten doen en we lieten niet wat we moesten laten. Er is zoveel wat niet deugt, wat voor uw heilig aangezicht daarom ook niet bestaan kan. Zoveel wat tegen uw woord en wet ingaat, zoveel wat ons schuldig stelt en wat ons uw zegeningen onwaardig maakt. O God, doordring ons daar ook van, opdat we in oprechte verootmoediging voor u mogen buigen en opdat we het voor uw heilig aangezicht ook in alle oprechtheid mogen belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Vergeef nochtans, Heere, onze zonden. Scheld ons kwijt wat wij misdeden. Vanmorgen zullen we vanuit uw woord bepaald worden, met name ook bij die dingen die ons schuldig stellen en waardoor we de vloek ons waardig gemaakt hebben. Die boodschap staat ook in uw woord. Die boodschap hebben wij ook nodig. Heere, pas ook dat woord dan toe aan onze harten, opdat wij het leren voor het eerst of bij vernieuwing, wat het is om in schuldbewustheid voor uw aangezicht te buigen en u onze zonden te belijden, opdat we het leren voor het eerst of bij vernieuwing om de weg der bekering, van de waarachtige bekering te gaan. En laat uw woord zo ingang mogen vinden in onze harten, o God. Laat uw geest er gebruik van maken om ons die dingen te onderwijzen. En geef dat wij voor uw woord mogen vallen, dat we het toe mogen vallen en dat we het mogen erkennen in alle eerlijkheid, eerlijk gemaakt door uw geest, dat wij verloren zondaren zijn en dat u alle recht hebt om ons aan ons lot over te laten en ons prijs te geven. En nochtans, o God, wij smeken u, ontferm u onzer en vergeef onze zonden. En wilt u ons wassen en reinigen in dat alles reinigend bloed van de Heere Jezus Christus. En zo hebben we inderdaad ook reden om te bidden. Onze noden zijn groot en veel, Heere. We hebben veel ontvangen, maar we moeten altijd maar weer opnieuw ontvangen. En er is geen dag in ons leven of wij moeten het van u hebben, Heere, wat dat aardse betreft, wat gezondheid en krachten betreft, maar ook wat het geestelijke betreft. Onze ziel verkommert, onze ziel zou sterven als u er u niet over ontfermt. Onze zonden trekken ons neer in het eeuwig verderf als u ze ons niet vergeeft. Ons ongeloof stelt ons extra schuldig als u dat niet wegneemt en ons het waarachtige geloof schenkt, Heere. En zo ziet alles op u. Alles ook voor het geestelijke. Bedien ons uit die volheid van Christus en geef ons vanmorgen te ervaren dat uw geest ons leidt in alle waarheid en dat hij ons wijs maakt tot zaligheid. Zegen gij in ieder van ons, Heere. En dan weet u hoe onze levensomstandigheden zijn. U weet ook hoe onze verhouding tegenover u is. U weet ook bij wie het waarheid is in het binnenste. U weet eveneens bij wie dat niet het geval is. U kent die mens, Heere, die door uw genade tot een geestelijk mens gemaakt is. U kent ze ook die nog altijd natuurlijke mensen zijn, die de geest niet hebben. O Heere, geef dat uw woord bij iedereen op het juiste adres mag komen. En wilt gij door uw heilige geest het dan ook aan aller hart heiligen en toepassen. En ons geven alles wat we niet kunnen missen, maar ook van ons wegnemen. Alles wat we wel moeten missen, omdat het ons in de weg staat, omdat het ons bij u vandaan trekt, omdat het ons tot geestelijke en zelfs eeuwige schade is. Heere, hoor ons zo naar uw grote barmhartigheid. Wees met hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die zorgen hebben, die verdriet hebben, die teleurstellingen hebben, die vol onzekerheid zijn, ook als ze aan de toekomst denken. Heren, wij hebben in ons aardse leven zoveel dingen, de een dit en de ander dat, waardoor ons leven gedrukt wordt en waardoor we zo steeds weer ervaren dat het hier beneden niet is, het waarachtige geluk En de harmonie en de vrede. Er zijn zoveel dingen die ons geluk verstoren en die onze vrede wegnemen. Maar heren, in al die dingen hebt u toch ook een bedoeling. U wilt er ons toch door leren dat wij het hier op aarde dan ook niet moeten zoeken. Maar dat wij moeten zoeken de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Daar waar het eeuwige leven is. Daar waar gij zijt. De God die alles in allen vervult, het allerhoogst en eeuwig goed. Heren, mogen dan al de tegenspoeden ook nog meewerken ten goede. Mogen ze aan u verbinden, tot u uitdrijven. En mag ook zo datgene wat we hier op aarde meemaken, zowel voorspoed als tegenspoed, in uw handen dienen om ons te leren zoeken naar dat ene nodige dat nooit van ons zal worden weggenomen. Heren, u weet wie we zijn. U kent ons tot in het diepst van ons hart. U weet dat alles wat we van u vragen onverdiend is. Nochtans, o God, u brengt ons nog onder uw woord. U hebt nog een boodschap voor ons. U wilt nog spreken van genade en van vergeving. Laat het dan niet te vergeefs zijn als we vanmorgen uw woord horen. Maar wilt u erin meekomen en wilt u het zegenen? Geef het aan ons hier, geef het aan alle die met ons meeluisteren en wil overal zijn, heren, waar uw woord verkondigd wordt, ver weg en dichtbij. Wilt u het zegenen, dat woord, en tot een zegen stellen, uw rijk nog uitbreiden en er nog velen toebrengen die zalig zullen worden. Heren, hoor ons naar uw grote ontferming, om Jezus wil. Amen. Psalm 37, het 8e en het 14e vers. Gods wraak ontwaakt en trekt de trotsen tegen. En vers 14, wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor in weldoen onvermoeid. De profeet heeft al 5 van die nachtgezichten gezien, waarin de Heere hem heel wat geopenbaard heeft over het heil dat hij zou brengen. Vanmorgen letten we op het feit dat de profeet ook nog een 6e nachtgezicht heeft ontvangen. En dit keer hoeft hij niet gewekt te worden zoals bij het 5e nachtgezicht, toen de engel die bij hem was, de engel die met hem sprak, hem op moest wekken, wakker moest maken. Nee, de profeet is nu wakker genoeg. Hij heeft van de ervaring van de vorige keer kennelijk geleerd. En terstond, als de Heere dat visioen aan hem toont, dan ziet hij ook wat er te zien is. Hij herkent ook het voorwerp dat hem getoond wordt. Hij ziet een vliegende rol, een vliegende boekrol. Een boekrol die dus niet opgerold is, maar uitgerold. Dat blijkt ook uit het feit dat hij de afmetingen ongeveer kan schatten. Deze rol, uitgerold als zij is, vliegt door de lucht. Als een grote roofvogel die zijn prooi zoekt. Zacharia heeft ook gezien, en dat blijkt als de engel hem vraagt, wat ziet gij, en hij dan antwoord geeft. Zacharia heeft ook gezien hoe groot die boekrol is. 20 ellen lang, 10 meter, en 10 ellen breed, 5 meter. Voor een boekrol abnormale afmetingen. Wat zou dat betekenen, dat die boekrol zo groot is? Het zou kunnen betekenen dat de Heere in die rol heel wat heeft moeten neerschrijven, en dat wat er in die rol staat zo veel is dat de maten wel zo groot moesten zijn. Opvallend is overigens ook dat als wij onze tekst en de maten van die rol zoals die in onze tekst vermeld worden vergelijken met bijvoorbeeld de beschrijving van de tabernakel, dat wij kunnen concluderen uit Exodus 26 dat het heilige dezelfde afmetingen had. En dat zou erop kunnen wijzen dat het bij die boekrol die bij God vandaan komt, dat blijkt ook in het vervolg, dat het bij die boekrol gaat om maten van het heiligdom. En dat deze boekrol en wat daarin staat beantwoordt aan de norm van de heilige God. Zacharia ziet wel dat het een boekrol is, en hij ziet ook wel dat het een grote, een abnormaal grote rol is, maar hij begrijpt niet wat ermee bedoeld wordt. En dat moet de tolkengel hem dan ook uitleggen. Dat gebeurt dan ook, zoals dat in elk nachtgezicht tot nog toe gebeurd is. De tolkengel is er juist om te tolken, om uitleg te geven en het de profeet te doen verstaan. Toen zeide hij tot mij, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Die rol stelt dus de vloek voor. En dan hoeven we niet te raden wiens vloek dit is. Dat staat in het vervolg trouwens ook in het 4e vers. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen. Het gaat me niet om een vloek die door een mens uitgesproken wordt en die door een mens aan een ander wordt toegewenst. Maar het gaat om de vloek die God uitspreekt en die God voortbrengt over het ganse land. Daarmee is het ganse land Kanaan bedoeld. Het land waar die teruggekeerde ballingen wonen. Die mensen die uit Babel zijn teruggekeerd en die begonnen zijn met de restauratie van stad en tempel, waarbij het allemaal nogal tegen zat. Daar brengt God die vloek heen. Dus niet naar de goddeloze wereld buiten Kanaan, naar de wereld van de heidenen die God niet kennen en die hem zeker ook niet dienen, daar gaat het in dit geval niet om. Nee, die vloek die gaat uit over het ganse land waar Gods verbondsvolk woont. Maar waarom daar? Kennelijk omdat er ook onder Israël zondaren zijn. En die zondaren kunnen en mogen er niet blijven. En nu moet u het verband weer even zien, want tussen die verschillende visioenen, die verschillende nachtgezichten, is een innerlijk verband. God heeft in die vorige nachtgezichten gezegd dat hij terugkeert naar Sion, dat hij ijvert over Sion met een grote ijver, dat zijn huis daar weer ingebouwd zal worden, dat hij daar weer zal willen wonen. God heeft getoond dat de Heere die weg ook open zal maken, dat hij de machten van de heidenen die Israël gevangen houden zal verbreken en dat zijn volk in vrijheid zal wonen en dat dat zo groot zal worden, zo ruim zal worden in Jeruzalem, dat er geen muren om die stad heen gebouwd mogen worden, maar dat Jeruzalem dorpsgewijze bewoond zal worden. En daarbij heeft de Heere tegelijkertijd ook laten weten dat de dienst des Heeren in Jeruzalem zal worden hersteld. Dat de hoge priester weer kan functioneren, omdat hij die ongeschikt geworden was door God weer geschikt gemaakt wordt. Denkt u maar aan dat visioen waarin Zacharia zag dat Jozua schone klederen aankreeg. En de Heere heeft ook gezegd dat hij een plaats zal beschikken waar de dienst des Heeren, waar de priesterdienst zal kunnen plaatsvinden. Want dat huis Gods, de tempel des Heeren, waarvan de grondslag gelegd wordt, zal inderdaad ook afgemaakt worden. De handen van Zerubabel die de grondvesten gelegd hebben, zullen dat huis ook voltooien. Er komt die tempel. Dat is allemaal aankondiging van het heil. De Heere zal zijn volk bezoeken, de Heere zal zijn volk gaan zegenen, maar dan moet er onder dat volk, en zo gaat de openbaring in dit zesde visioen verder, dan moet er onder dat volk waar de Heere komt wonen en waar de Heere gaat werken ook heiligheid zijn. Ik, de Heere uw God, ben heilig. Weest gij daarom ook heilig, zo zegt de Heere. En dat houdt dan in dat alles wat niet heilig is, alles wat onrein is, alles wat verdorven is, alles wat God niet in oprechtheid dient, zal moeten verdwijnen. Er moet een schifting komen. En dat is de boodschap van dit visioen. De zondaars zullen verdelgd worden. En daar zal deze vloek in de vorm van die boekrol voor zorgen. Maar Israël is toch geen heidenvolk. Israël is toch Gods volk. Israël is toch het volk waar de Heere zijn bijzondere bemoeienissen mee gehad heeft. Waar de Heere die band mee gelegd heeft. Waar de Heere dat verbond mee gesloten heeft. Israël wordt door de Heere toch genoemd mijn volk, het volk dat hij verkoren heeft, het volk dat hij zich tot een eigendom gemaakt heeft. Dat is allemaal waar. Maar juist daarom luistert het zo nauw. Juist daarom komt het zo precies met Israël. Juist daarom kan de Heere in zijn volk helemaal geen gemeenschap met de zonde hebben. Zo hebben de profeten er al eerder over gesproken. Ik denk aan wat wij lezen bij de profeet Amos, als de Heere via deze profeet zegt: uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u alleen gekend. En dan zou Israël geneigd zijn de conclusie te trekken: maar dan staan wij bij God ook in een goed blaadje. En dan kan ons geen kwaad overkomen. En dan zijn wij, omdat we door God gekend zijn, veilig. En dan zullen de vijanden het altijd moeten afleggen tegenover ons. En dan kunnen wij inderdaad rekenen op Gods steun en op Gods hulp. Want hij heeft ons alleen gekend. Weet u wat de profeet zegt? Wat de Heere door de profeet zegt? Uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u alleen gekend. Daarom zal ik uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Daarom, omdat dat zo precies komt en omdat dat zo nauw luistert. Dat had de Heere aan dit volk toch ook bekendgemaakt. Als we aan het eind van het boek Deuteronomium lezen, de hoofdstukken 27 en vooral ook Deuteronomium 28, een heel lang hoofdstuk, een heel aangrijpend hoofdstuk, dan zien we toch dat de Heere het volk van tevoren ook gezegd heeft wanneer hij hen zegenen zal. Maar ook wanneer hij oordelen over hen zal brengen, de vloek over hen zal brengen. Als ze van hem afwijken, als ze eigen gekozen wegen gaan, als ze andere goden dienen, als ze zijn heilige wet overtreden en zich weigeren te bekeren, dan zal de Heere de zegen in een vloek veranderen. En dat volk van Israël heeft al die dingen aanvaard. Ze zijn in dat verbond toegetreden en ze hebben de condities van dat verbond onderschreven en ze zijn het met de Heere eens geweest. Zo hebben ze tenminste uitgesproken. Nu, daar houdt de Heere zich aan. En daar mag het volk dan ook op rekenen dat de Heere zich daaraan houdt. Zegen brengt hij in de weg van gehoorzaamheid. Vloek brengt hij in de weg van ongehoorzaamheid. En als er ongehoorzaamheid is, als er zonde en ongerechtigheid bestaat binnen het verbondsvolk, dan zal God die een heilig God is, dan zal God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, ook met zijn gramschap dat volk bezoeken. En hij zal die vloek voortbrengen over het ganse land. En dan blijkt uit de verdere uitleg die de tolkengel van de vloek en van de rol die die vloek brengt, geeft. Dan blijkt uit datgene wat de tolkengel zegt, dat er met name twee soorten zondaars in Israël zijn die door die vloek zullen worden aangegrepen. Een iegelijk die steelt. En verderop een iegelijk die valselijk zweert. In de eerste plaats wordt dus genoemd zonde tegen het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Zonde tegen de tweede tafel van de wet. En vervolgens wordt hier gesproken over mensen die valselijk zweren. En we zullen hier aan het derde gebod van de wet moeten denken. De naam van de Heere niet ijdel gebruiken. Valselijk zweren bij de naam van God. Zonde tegen de eerste tafel van de wet. Dus dat betekent dat alleen de dieven en alleen degene die vals zweren getroffen zullen worden door de vloek? Nee. Ik denk dat we die twee categorieën die de profeet hier hoort noemen moeten zien als de vertegenwoordigers van alle zondaars, tegen al de geboden van Gods wet. Maar mogelijk dat deze twee zonden die hier met name genoemd worden onder het volk toen heel bijzonder voorkwamen, dat volkszonden zijn geweest. Zoals elk volk in elke bepaalde tijd een speciale zonde lijkt te hebben. En dat het deze zonden zijn die het hele leven, het persoonlijke en het maatschappelijke leven in allerlei opzichten hebben doortrokken. Maar overigens zullen we het wel zo moeten zien, zoals de apostel Jacobus het geschreven heeft, dat hij tegen één gebod gezondigd heeft, schuldig staat aan al de geboden en aan heel de wet. En dat de Heere maar niet bedoelt te zeggen dat alleen deze twee categorieën zondaars door de vloek getroffen worden, maar dat een ieder die in de weg van onbekeerlijkheid voortleeft in het zondige tegen Gods geboden, blootstaat aan de wraak van de Allerhoogste. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. Dus het oordeel zal over alle zondaars gaan. En dan is het toch van betekenis dat er twee soorten zondaars met name genoemd worden. En iegelijk die steelt. De dieven. Dat zijn zij die het goed van hun naaste aan zich trekken. Naar zich toe halen en het zich toe-eigenen. En als u het beschreven wilt vinden zoals onze catechismus een uitleg geeft van het achtste gebod, gij zult niet stelen, dan zou ik u raden, lees dan zondag 42, er is op na. Daar worden allerlei methoden en allerlei praktijken genoemd waarmee deze zonde bedreven kan worden, met geweld of met een schijn van recht. Maar daar is de eerlijkheid bij weg. En mogelijk dat in onze context bedoeld is, niet zozeer alleen degene die mensen beroven en die het goed van hun naaste aan zich denken te trekken, maar ook nog degene die God beroven. Er zijn genoegzame aanwijzingen in het woord van God waarin ons verteld wordt dat die zonden onder Israël voorkwamen, voor de ballingschap en na de ballingschap net zo goed. Als ik denk aan wat we lezen bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja in het 5e hoofdstuk in het 6e vers. In het 8e vers, wee degene die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, totdat er geen plaats meer zij. En dat gij lieden alleen inwoners gemaakt wordt in het midden des lands. En nog duidelijker bij de profeten Hosea en Amos die deze volkszonde die toen onder het volk voorkwam ook moesten berispen in naam van de Heere. In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal. Hij bemint te verdrukken. Nog zegt Efraïm, evenwel ben ik rijk geworden. Ik heb mijn groot goed verkregen. In al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij. Terwijl ze met een bedriegelijke weegschaal gewerkt hebben. En de profeet Amos met deze woorden in het 8e hoofdstuk hoort dit. Gij die de nooddruftige opslokt en dat om te vernielen de ellendige des lands, zeggende, wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat we leeftocht mogen verkopen en de Sabbat dat we koren mogen openen, verkleinende de Eva en de sikkel vergrotende en verkeerdelijk handelende met bedriegelijke weegstenen, dat wij de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftige om een paar schoenen, dan zullen wij het kaf van het koren verkopen. Dat soort praktijken kwamen dus voor. En de profeten die tegen deze sociale zonden en ongerechtigheden het woord van God moesten verkondigen, ze hebben er werk aan gehad om het volk die ongerechtigheden heel concreet voor de aandacht te brengen. Zo beroofden ze hun naasten. Maar we lezen in het woord van God ook dat mensen onder het volk van Israël iedere keer weer de Heere zochten te beroven. Malachi 3. Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij. En zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en in het hefoffer. En dan parallel met wat wij lezen in onze tekst. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse land. Dus die dingen kwamen voor. Die dingen kwamen voor ook onder de teruggekeerde ballingen. En ook dat andere. Dat ze vals zweerden. Een valse eed aflegden. Mijn eed pleegden. En in de verhouding tot God, als we het daarop moeten toepassen, spreekt dit van onoprechtheid. En van geveinsdheid. En van huichelarij. Mensen die zich wel vroom voordeden. Mensen die zich ook nog wel op hun vroomheid lieten voorstaan. Mensen die hun goede daden voor zich lieten uitbazuinen. Maar die een gedaante van godzaligheid hadden en de kracht ervan verloochend hadden. Die met de lippen tot God naderden, maar hun hart hield zich verre van hem. Die beloften deden, geloften aflegden voor het aangezicht van de Heere, waar zich er niet aan hielden. Valselijk zwerende bij Gods naam. Wel nu, op zulken zal die vloek terechtkomen. Hij hangt al dreigend als een wolk boven het land. En straks stort die wolk zich neer, straks schiet die roofvogel neer op zijn prooi. En die grijpt zijn prooi. En dat zegt de tolkengel in de uitleg ook. Want deze vloek is geen loze dreiging. Dat is een vloek van de Heere der Heerscharen. En wie zal hem tegenhouden? Wie zal hem krachteloos maken? Heeft deze God al niet eerder bewezen dat als hij een vloek uitspreekt het ook werkelijkheid wordt? Hij heeft het aardrijk vervloekt. En sindsdien brengt het aardrijk doorns en distels voort. En elke doorn die u tegenkomt en elke distel die u ziet is er een bewijs van dat God datgene wat hij gedreigd heeft ook doet. En dat de vloek Gods waar hij van gesproken heeft ook met der daad op het aardrijk rust. Ook deze vloek hier in dit zesde visioen krijgt effect. Ik zal hem doen komen, zegt de Heer. En als God hem doet komen, dan is er ook geen ontkoming meer aan. En dan komt die vloek, zo zegt de tolkengel, in het huis van de dief. En in het huis van degene die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal daar vernachten. En hij zal dat huis verteren. Met zijn houten en zijn stenen. Dat huis wordt ondermijnd. Dat huis, hout en steen worden door de vloek aangetast. En straks is dat huis een ruïne. En de bewoners van dat huis overleven het niet. Ze worden verdelgd. Ze worden overeenkomstig datgene wat er in die vloek geschreven staat. Uitgeroeid. En alles wat hen toebehoort gaat eraan. Zoals Deuteronomium 28 dat ook al zei. Vervloekt zult gij zijn in uw korf. En vervloekt zal zijn uw baktrog. En vervloekt zal zijn de beschering van uw schapen. En vervloekt zal zijn de eerstelingen van uw kudde. In het huis van de dief. En in het huis van degene die valselijk zweert, komt die vloek binnen. In zijn huis, daar waar de dief zich het veiligst waant. Daar waar die ontrokken is aan het oog van medemensen, waar ze hem niet kunnen zien. In zijn huis doet de vloek haar werk. Onstuitbaar, zoals het ook in Spreuken staat. De vloek des Heren is in het huis van de goddeloze. En nog een weinig tijds. En de goddeloze zal zijn uitgeroeid. En zo treedt de Heere in de uitoefening van zijn heiligheid op te midden van het volk van het verbond. Tegen de boosdoeners onder dat volk. Hij wil een heilig volk hebben. Een volk waarin hij wonen wil. Hij, de heilige God, moet een geheiligd volk zijn. En er is voor zondaars geen plaats. U zegt, het is vandaag toch Advent. En in de Adventstijd mogen we toch een boodschap verwachten die spreekt van de komst van de Heere Jezus. En als de Heere Jezus komt, dan komt hij toch om zalig te maken. Gemeente, wat ik u vanmorgen te preken heb, is ook Advent. Wij moeten geen eenzijdige voorstelling van Advent en van de komst van de Heiland hebben. We moeten ons geen verkeerde voorstellingen maken van wat hij kwam doen, toen hij in de volheid destijds op aarde kwam. En wat hier gepredikt wordt in dat zesde visioen van de profeet Zacharia, dat is net zo goed Advent als wat we vorige week hoorden toen het ging over Zerubabel, die een type en een voorafschaduwing van de komende zaligmaker, de komende tempelbouwer zou zijn. Dit is ook Advent. Dit hoort ook bij de komst van de Messias. En zo hebben de profeten hem ook aangekondigd. En u hebt het verband waarschijnlijk al gelegd tussen de tekst van vanmorgen en de schriftlezing waarmee wij begonnen. Nou, dat is onmiskenbaar een adventshoofdstuk, nietwaar, Malachi 3. Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Johannes de Doper.
En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt te weten, de engel des verbonds, de Heere Jezus, aan welke gij lust hebt, naar wie ge uitziet, naar wiens komst ge verlangt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen, Advent. Maar, wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? U kunt er wel naar uitkijken naar de dag van de toekomst des Heren. U kunt er wel naar uitkijken naar de komst van die engel des verbonds. U kunt wel lust hebben en denken dat u lust hebt in zijn komst en in zijn verschijning. Maar kunt u de dag van zijn toekomst verdragen? Kunt u bestaan als hij verschijnt? Waarom is die vraag op zijn plaats? Omdat hij zal zijn als het vuur van een goudsmid. En als de zeep van de voller. En hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Maar ook die andere kant. En ik zal tot uw lieden ten oordeel naderen. En ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars. En tegen de overspelers. En tegen degene die valselijk zweren, daar hebt u ze alweer. En tegen degene die het loon van de dagloder met geweld inhouden, daar hebt u de dieven alweer. Die de weduwe en de wees en de vreemdeling en het recht verkeren. En mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Omdat hij zo ook verschijnen zal. Omdat dat ook Advent is. Daarom is de vraag op zijn plaats, wie zal bestaan als hij verschijnt. Die aspecten vergeten we toch niet in de adventstijd. Dat wat Johannes de Doper gezegd heeft toen hij hem aanwees, wiens wan in zijn hand is, en is als een dorsvloer doorzuiveren. En wat de Heer Jezus toen hij gekomen was, in zijn prediking zelf zei, toen hij het had over de steden waarin zijn tekenen het meest geschied waren. Wee u Chorazin. Wee u Bethsaida. Als in Tyrus en Sidon die krachten geschied waren die in u geschied zijn, dan zouden zij zich bekeerd hebben. Gij hebt u niet bekeerd. Wee u Capernaum, ge zijt tot de hemel toe verhoogd. Ge zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom die krachten geschied waren die in u geschied zijn, ze zouden zich in Sodom bekeerd hebben. En dat zijn ook woorden gericht tot het volk van Gods verbond. Er komt een schifting. Er komt een scheiding. Jezus zei, ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Hij brengt de crisis. En de een gaat rechts. En de ander links, zoals Simeon het zei, een kerstwoord. Deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Voor de ene val en voor de andere een opstanding. En zo is Advent ook de zuivering die hij gaat brengen. De schifting die hij aanbrengt. Zo is trouwens altijd geweest, niet waar? Daar waar God wil wonen onder zijn volk, daar wil hij een heilig volk hebben. En als de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, vreemd vuur brengen op het altaar des Heren, schiet het vuur van de hemel neer en doodt die twee ontrouwe priesters. En als Achan van het verbannene steelt, daar heb je weer zo'n dief, dan moet hij in het recht van God gesteld tenigd worden. En als Ananias en Safira van de prijs van het land onttrekken en net doen alsof ze wel de volle prijs die ze voor die akker gekregen hebben aan de voeten der discipelen neerleggen, dan zijn dat mensen die een gedaante van Godzaligheid hebben, maar de kracht daarvan verloochend hebben. En dan staan ze daar voor Petrus met een leugen in hun rechterhand. En ze zweren valselijk in Gods naam. En de dood, de vloek, de vliegende rol treft hen. En verwoest hun leven. En zo gaat het met elke dief. Zo gaat het met elke dief. Die met schijn van recht of met geweld bezig is zichzelf te verrijken ten koste van een ander. En zo gaat het met elke dief die van Gods gaven mag leven, maar die de Heere berooft in het heilige. En zo gaat het met elke geveinsde en met elke onoprechte die voor Gods aangezicht gestaan heeft en zijn gelofte heeft afgelegd en die niet betaalt, die zijn leven toch aan de Heere en zijn dienst onttrekt. Die vloek zal komen in het huis van degene die steelt. En die vloek zal komen in het huis van degene die valselijk zweert. En die vloek die komt er niet om dan weer te gaan, maar die vloek die blijft er om te overnachten. Totdat die vloek uitgewerkt is. En hoe werkt die vloek zich uit? Hoe gaat dat in het leven van mensen die zich aan de zonde overgeven en die zich ervan weigeren te bekeren? Hoe gaat dat? In het begin klopt je geweten nog wel eens, maar dat gaat wel over. In het begin ben je nog wel eens ongerust. Ben je nog wel eens bevreesd, het gaat niet goed zo, het moet anders in mijn leven. Maar naarmate je voortgaat op de weg van het kwaad, zwijgt die stem van het geweten. En worden we meer en meer overgegeven aan de zonde. De vloek werkt, ziet u wel, in het huis. En die verteert zijn houten en zijn stenen. Er komt langzamerhand meer en meer een oordeel der verharding over een zondaar die zich niet bekeert. In het begin ben je nog wel eens teergesteld. In het begin heb je misschien ook nog wel eens emoties. Maar naarmate je verder gaat in je onbekeerlijkheid, en naarmate je verder gaat tegen de roepstemmen van de Heere in, lijkt het wel alsof we meer en meer onvatbaar voor het woord geworden zijn. Ziet u de vloek werken? Verterende, de houten en de stenen. Meer en meer lijkt het wel alsof bekering onmogelijk wordt. Om bang voor te zijn, gemeente. En al zou het in ons leven dan nog allemaal voorspoedig lijken te gaan. En al komt er in onze levenstijd dan nog niet direct een oordeel en een blijk van de vloeken van de gramschap Gods. Dan weten we dat als hij wederkomt, die engel des verbonds, de Christus Gods, straks op de wolken des hemels, dan weten we dat hij dan inderdaad zal zitten om gericht te houden. Dan weten we dat hij een snel getuige zal zijn tegen de overspelers en tegen de dieven en tegen degenen die vals zweren en tegen al diegenen die Gods wet niet hebben geacht, maar overtreden. Een snel getuige tegen al degenen die onder het woord gezeten hebben ook, maar die zich er niet aan gehouden hebben. En dan komt de dag van de afrekening. Ook Advent. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan zal niemand van de goddelozen in dat gericht bestaan. Buiten, zegt het laatste Bijbelboek, zijn de tovenaars en de hoereerders en de overspelers en de afgodendienaars en de dieven en ieder die de leugen lief heeft en doet. Buiten, in de buitenste duisternis. Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Oh ja, we gaan hem straks gedenken.
Degene die als een kind in de kribbe is neergelegd. Die gekomen is om de zonden van zijn volk op zich te nemen. We gaan gedenken dat God gedacht heeft aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Maar vergeet u toch nooit, gemeente, dat dat kind van Bethlehem de rechter van het heelal is. Dat dat kind van Bethlehem daar in de kribbe ook degene is die zal zitten om de zonen van Levi te reinigen. Om de zonde uit te zuiveren en de zondaren te verdelgen, zodat de goddelozen niet meer zullen zijn. Vergeet u toch nooit dat hij komt met de wan in zijn hand en dat de bijl al aan de wortel van de boom ligt. Vergeet u toch ook niet dat hij gekomen is tot een oordeel in deze wereld en dat hij gezet is tot een val en opstanding. Wij kunnen met dat kind van Bethlehem niet sollen zoals de wereld ermee solt. Is de heilige zoon van God aan wie de vader het oordeel overgegeven heeft. Zo komt hij. Zo verwachten we hem immers. De vloek zal komen in het huis van de dief. En in het huis van degene die valselijk zweert. Zijn vloek. De toorn van het lam. Is er ontkoming? Is er ontkoming? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Of moeten we hier eindigen? Gemeente, de profeet eindigt hier. Althans wat het zesde visioen betreft. Dit woord van God in dat zesde visioen bevat geen troostelement. Die zijn er wel in Zacharias' profetieën. We hebben er uitvoerig bij stilgestaan. Het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde nachtgezicht zijn vol vertroosting. En vol bemoediging voor dat volk van ballingen, van teruggekeerde ballingen. Maar hier, in deze boodschap die God aan zijn knecht, de profeet Zacharias, toont. We zouden zeggen, daar zit geen lichtstraal, geen ster. Geen enkel lichtpunt. En toch, dat het er staat, dat God het nog zegt, is bewijs van genade. Dat de Heere het oordeel nog aankondigt, dat is al bewijs van genade, want hij had het ook onaangekondigd kunnen laten komen, dat oordeel en die vloek. Waarom zegt hij het eigenlijk? Waarom zegt hij het van tevoren, voordat het gebeurt? Waarom laat hij het zijn profeet zien en waarom laat hij het de profeet straks verkondigen, dat dit zal gaan gebeuren? O, de Heere, laat ook deze boodschap aankondigen, opdat het volk nog gewaarschuwd zou worden. En dat hij ze nog waarschuwen wil, dat hangt samen met zijn wil om te behouden. God waarschuwt ons, omdat hij ons verderf niet zoekt. Daarom staan er toch ook allerlei waarschuwingsborden langs de wegen. In het berglandschap wordt u toch gewaarschuwd als er een steile helling komt. In het berglandschap wordt u toch gewaarschuwd als er een grote bocht komt. Dan staat er toch een bord waarop u dat van tevoren weten kunt. Waarom staan ze er? Om u voor ongelukken te bewaren. Waarom staan er die waarschuwingssignalen in naast ons levenspad? Waarom zet God woorden als dat woord van onze tekst op ons levenspad? Waarom staat het er vanmorgen op de 8e december 1996? Omdat God ons van tevoren wil laten weten waar het op uitloopt als wij doorgaan zoals we tot nog toe geleefd hebben. En dat wil de Heere niet. Hij zoekt ons te behouden. Hij zoekt ons voor ongelukken te bewaren. Hij zoekt onze bekering. Is er dan een ontkoming? Voor degene die onder de bedreiging van deze vloek liggen. Die dieven en degene die vals zweren en al die andere overtreders. Is er ontkoming? O ja,
Er is ontkoming. En de Heere heeft ook gewezen in welke weg er ontkoming is. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Die weg wijst God. Wie zijn zonde beleidt en ermee breekt, die zal barmhartigheid verkrijgen. Dat is de weg der bekering immers. En hoe kan God dat dan doen? Hoe is die weg der bekering mogelijk? Als een mens toch God de weg, Gods wet overtreden heeft en als hij Gods gramschap verdiend heeft, hoe kan er dan toch nog behoud zijn in de weg van bekering? Toen de Heere Jezus in deze wereld kwam, toen kwam hij, en dat mag ik toch ook vanmorgen met nadruk zeggen, toen kwam hij inderdaad als de zaligmaker. Daarmee is niet ongedaan gemaakt wat zo pas gezegd is. Daarmee is niet een streep gehaald door al die dingen die ons in het woord van God verkondigd worden, als gezegd wordt dat hij komt als een snel getuige en als de rechter van het heelal. Maar hij komt ook, ja hij komt ook als zaligmaker, zoals de engel dat aan de herders bekend maakt, dat u heden geboren is, Christus, de zaligmaker in de stad Davids. En als hij zelf gaat preken, dan kondigt hij aan dat de Zoon des Mensen niet gekomen is, niet allereerst, niet allermeest, niet in de eerste plaats gekomen is om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En voordat die vloek komt in het huis van de dief, komt het evangelie daar. En wordt het die dief ook gezegd, wend u tot mij en wordt behouden. En voordat God zijn vloek laat werken en overnachten in het huis van degene die vals zweert, zodat dat huis verteert met zijn houten en zijn stenen en de inwoners ervan worden uitgeroeid, voordat de vloek daar komt, komt het evangelie van de gekomen zaligmaker. En dat evangelie zegt, de goddelozen verlaten zijn weg. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Maar in de weg der bekering. En als de Heere Jezus dan inderdaad de zaligmaker is, dan is hij een volkomen zaligmaker. En hoe kan hij er dan voor zorgen dat die vloek toch niet komt in het huis van de dief die zich waarachtig mag bekeren? En hoe kan hij er dan voor zorgen dat die vloek niet komt in het huis van degene die valselijk zweert, maar die zich door de genade Gods mag bekeren van zijn zonde mag belijden en laten? Hoe kan hij er dan voor zorgen dat dat oordeel dat God gedreigd heeft toch niet doorgaat? Hoe hij daarvoor gezorgd heeft. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Hij heeft die vloek op zich genomen. Hij is tot een vloek geworden. Hij heeft aan dat hout gehangen. En daar zei de wet van God van dat hij dan vervloekt zou zijn. En waarom moest hij vervloekt worden? Omdat er een ander woord van God in diezelfde wet staat, ook over de vloek. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat is die dief, dat is diegene die vals zweert. En dat is welke andere zondaar ook die niet gebleven is in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Een vloek van God rust op hen en zal hen wegslepen en uitroeien. Als Christus komt in deze wereld, als zaligmaker, dan komt hij zijn volk, dat verloren volk, dat in de greep van de zonde verloren volk, dat in de macht van de zonde verloren volk, dat onder de vloek van God verloren volk zoeken en zalig maken. En dan neemt hij op zich wat zij op zich hebben gekregen door hun zonde. En wat God in zijn gramschap over hen uit zou gieten, dat komt op hem.
Hij is veroordeeld, wist u dat? Als iemand die vals gezworen heeft. Die gezondigd heeft tegen het derde gebod. Zei Caiaphas dat niet? Wat hebben we nog getuigen van nodig? Hij heeft God gelasterd. Die zonde, die heeft hem tot het oordeel van de dood gebracht door zijn aardse rechters. Hij is veroordeeld omdat hij gestolen heeft, wist u dat? Men eist van mij, ofschoon ik me onschuldig ken, het geroofde weer. Waar mensen God in beroofd hebben, wordt van hem teruggeëist. En we hebben God van zijn eer beroofd. En we hebben God beroofd van wat hem toekwam. En dat is allemaal stelen. En hij heeft het moeten vergoeden. Hij heeft het moeten terugbetalen. De eis van het recht van God was aan hem: betaal mij wat gij schuldig zijt. En zo zijn alle zonden aan hem bezocht. De zonde van het onteren van de Heere, de zonde van het ongehoorzaam zijn aan je ouders, de zonde van wraak en moord en overspel en hoererij, het is door hem gedragen. Hij heeft, zegt het woord, onze zonden gedragen in zijn lichaam op het hout. En daar is de deur geopend. Daar in het dal van Achor, op de kruisheuvel Golgotha, daar is de mogelijkheid gegeven dat dieven en rovers en overspelers en wat voor goddelozen dan ook meer toch nog behouden zouden worden door de genade, door het werk, door de opzoekende zondaarsliefde van deze zaligmaker. En zo is er toch behoud, maar in eeuwig. Niet als wij toch de zonde aan de hand houden en misschien proberen met een beetje vroomheid daarnaast God te behagen. Nee, nee. Die zijn zonde beleidt en laat. Dan moet je weg uit dat huis. Dan moet je weg uit die praktijk. Dan moet je weg uit dat leven. Dan moet er een kloof geslagen worden. En een breuk tot stand komen. Waarachtige bekering, dat is de zonde mijden. En vlieden. En God beleiden. Alles wat er in ons leven ligt. Wat scheiding maakt tussen hem en ons. Eerlijk voor God worden. En niks meer goed praten. En niets meer camoufleren. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet die zijn zonde beleidt. En laat. En voor zulken die zo tot God vluchten. Voor zulken die zo leren kennen hun verdorven bestaan. Voor zulken die zich zo vanmorgen schuldig weten voor Gods aangezicht. Wie er hart hen slaat. Voor zulken die vanmorgen ontdekken. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Want gemeente, dan gaan we niet vrij uit als we een... Als we een vlekkeloos leven aan de buitenkant hebben. Dan gaan we niet vrij uit als we kunnen zeggen, nou nee, stelen dat doe ik niet. En vals zweren, dat heb ik ook niet gedaan. Dus met mij zit het nog wel goed en komt het wel in orde. Want als God door zijn werk, door het werk van zijn geest ons gaat laten zien. Dat de wet ook zegt, gij zult niet begeren. Dan ben je nooit zonder zonde geweest. Dan ben je nooit geweest zoals je moest zijn. En dan zal ons aller hart als het goed is ontslaan. In het licht van Gods heilige wet. In het licht van die vloek die uitgaat over het ganse land. En die niemand overslaat. Die vloek die uitgaat van de Heere der Heerscharen. En als ons hart ontslaat en als wij in ons geweten geraakt worden. En als we voor Gods aangezicht dan maar mogen bukken en buigen en knielen en zeggen, Heer, u bent recht in al uw weg en werk. U bent recht ook als u mij onder uw gramschap zou brengen. En als uw oordeel mij zou treffen, want ik kan in mijn leven ook geen bladzij aanwijzen waar het zuiver is. Heel mijn levensboek is doorspat
met vlekken en met schulden en met ongerechtigheden. En als u de ongerechtigheden gadeslaat, o Heere, wie kan bestaan? Als er dan het oog gevestigd mag worden op hem die waarachtig zaligmaker is. Maar de dichter ook bij uitkwam, maar bij u is vergeving. Dan is er inderdaad een weg der ontkoming. Want er is er één die betaald heeft. Er is er één die voldaan heeft. Er is er één die het gedragen heeft. Volkomen gedragen heeft. Tot het uiterste gedragen heeft. Gods vloek zelfs gedragen heeft. En om zijnentwil is er ontkoming. Amen. Psalm 25, het tiende vers.
Wij willen samen danken. Heere, we buigen ons nogmaals voor u neer en we kunnen niet met iets van onszelf komen. Want u hebt het vanmorgen allemaal uit handen geslagen. En er is geen mens die rechtvaardig is. En als we nu nog zouden denken dat we rechtvaardig zijn, Heere, dan hebben we het nog niet begrepen. Maar u hebt ons allemaal schuldig gesteld. Dieven, degene die vals zweren, maar alle andere geboden van uw heilige wet, al zijn die dan niet speciaal met name genoemd, ze steken allemaal de vinger naar ons uit en ze zeggen, gij zijt die man, gij zijt die vrouw, jij bent die jongen, jij bent dat meisje. O God, en nu zijn we de vloek waardig. Als die vloek in ons leven komt, dan worden we uitgeroeid en als die vloek in ons huis komt, dan vergaat dat huis. En het is rechtvaardig, ook in dat opzicht. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Heren, en zo kunnen we voor u nooit bestaan. Met alles wat we misschien dachten te hebben en met al onze vroomheid en met al onze godsdienst kunnen we voor u nog niet bestaan. Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Heren, wij bidden van u dat we van deze dingen ook overtuigd mogen zijn. Diep doordrongen en dat we het zo mee zullen nemen en dat we dan ook goed beseffen zullen, Heren, hoe groot onze nood is en dat het heel dringend en heel urgent is om nu verlossing te kennen, te leren kennen en zo die zaligmaker nodig te hebben. O, wat krijgen we hem dan nodig? Als gij ons in onze schuld stelt en als gij ons elke uitvlucht ontneemt, is er dan nog een middel waardoor we behouden kunnen worden? Wat krijgen we hem dan nodig? Wat krijgen we die weg des behouds dan nodig? Heere, laat dat ook door uw Heilige Geest mogen worden toegepast. Want, en zo mochten we toch ook eindigen, dan staat die waarschuwing er toch om ons tot bekering te leiden. En bekering kan nog. En vergeving is er en de Christus Gods is een volkomen verzoening voor al de zonden van al de zijnen. En voor elk die zich nu met zijn zonden en ellende tot u ter genezing wendt, wilt ge toch een barmhartig God zijn. Heere, u hebt het beloofd ook, maar geef ons dan die weg te gaan bij aanvang en bij voortgang. En geef dat wij oprecht onze zonden beleiden, maar geef ons ook dat waarachtige geloof dat Christus aangrijpt. En dat zich in diepe verwondering mag verwonderen over het feit dat die zondaarsliefde van Christus voor dieven en valse eedzweerders zo groot is, dat hij hen lief gehad heeft tot het einde. En de vloek voor hen gedragen heeft. O God, wij vragen u om de beleving van die genade. En laat het zo in onze ziel tot een verwondering mogen leiden. Dat gij gedacht hebt aan uw genade. Uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dat u in de toorn aan uw ontferming gedenkt. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen het eerste en het derde van Psalm 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt en gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1 en 3 van Psalm 1. Thank you. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.